Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris?
Ja, dit is de herkenningsmelodie van
Man met de microfoon.
Precies, een podcast, Chris, zeg het maar.
Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen?
Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop
en mini-romcoms.
Dus luister naar
Man met de microfoon. Welkom bij aflevering 273 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Rosa van Toledo in maart 2018 vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema geweld.
Ik ging uit met een vriendin, Leonie, in Vlaardingen. Ik was 16 en we gingen naar de villa. En de villa is een beetje een alternatieve kroeg in Vlaardingen aan de Wilhelminahaven. Je hebt daar pakhuizen en de villa, dat was ook in een pakhuis. En ik ging daar vaker naartoe met mijn vriendinnen. En we gingen daar dansen, jongens kijken, bandjes kijken. En deze avond was ik alleen met Leonie. En Leonie had haar vriend meegenomen. Die vriend, die heette Arno, die had heel lang donker zwart haar. Leonie was ook een beetje metal en ik was een beetje alternatief. En Arno, die had ook al zijn vrienden meegenomen. Ook allemaal metal dudes. Fabian met lange blonde haren. Niels, ook lang met je grijs blond haar. Robert met een kale kop. En met hen waren we dus naar zo'n metal concert geweest. En er was een pit geweest. En daarna gingen we naar buiten en we gingen een beetje afkoelen daar op die kade. En het was, we waren niet de enige, er waren meer mensen uit de villa. Punkers, nog meer andere metal dudes, het was eenmaal een stoere bende. En we stonden daar een beetje te praten en de mensen waren ook een beetje baldadig van die pit. Er werd een beetje met bier gegooid en mensen gingen met elkaar stoeien. En op een gegeven moment komt er een auto aangereden. Die auto rijdt langs ons en op dat moment gooit er iemand, ik weet niet wie, een bierflesje. En dat bierflesje komt pats vlak bij die auto terecht. En we hoorden allemaal zo, maar die auto die reed door. En nou ja, prima. Dus wij gingen weer gewoon verder in gesprek. En op een gegeven moment kijk ik opzij. En daar ongeveer 50, 100, ik weet het niet. In ieder geval verderop op die kade. Zie ik ineens dat die auto stilstaat. Dus ik stoot iemand zo aan van, hey, die auto stopt. En we zien dat er een figuurtje dus uit die auto stapt. Om die auto heen loopt en de achterbak open doet. En er wordt iets uitgehaald, iets langs. En die vriend van mij die zei van, ja, misschien had hij wel een honkbalknuppel. Maar hij zei, ja. Maar hij stapt weer in en hij rijdt weer verder. Dus wij gaan weer verder in gesprek. Maar op dat moment, 2-3 seconden later, hoorden we ineens een soort piepende banden. En op dat moment komt die auto weer met volle vaart om ze afgereden. En voordat we het weten, stopt hij voor onze auto. Het raampje gaat open. En dan wordt een geweer of een shotgun voor ons gehouden. Voor ons metalgroepje. En hij zegt, wie heeft dat gedaan? En op dat moment, ja, iedereen valt stil. En er wordt gemormeld en er wordt iets gezegd van, hij weet het niet of diegene is al weg. Maar ik weet het eigenlijk niet meer. Want op het moment dat hij dat geweer pakt, doe ik iets. Voor mij staat Fabian met zijn lange blonde haar. En ik schuif millimeter voor millimeter achter hem. Ik denk namelijk, als hij schiet, dan schiet hij hem. En dan val ik mee. En dan ben ik niet geraakt. De auto, het raampje gaat weer dicht. En het geweer is weg. En ze hebben het blijkbaar opgelost. En de auto rijdt weg. En er wordt nog één keer in de lucht geschoten door die vent. En iedereen is eigenlijk helemaal een soort van extatisch. Wat goed dat je dat gezegd hebt. En dat kan toch niet. Maar ik doe wel mee. Ja. Maar ik denk eigenlijk alleen maar van wat ik had gedaan. En Leonie en ik gaan naar huis. En we lopen terug naar huis. En Leonie zegt, ja, moet je dit echt nooit tegen onze ouders vertellen? Want dan mogen we nooit meer uit. En ik zei, ja, nee, inderdaad, dat moeten we echt nooit doen. Maar ik zie eigenlijk alleen maar Fabians rug voor me. En het feit dat ik hem had gebruikt als menselijk schild. De volgende keer, de week erna, gaan we gewoon weer naar de villa toe. We zijn een beetje bang nog, maken grappen. Maar er komt natuurlijk geen vent met een geweer aan. En de week erna weer. En uiteindelijk gingen we er gewoon weer heel natuurlijk naartoe. Alleen dat beeld van mezelf als wegsneakend iemand, dat blijft me achtervolgen. Ik zie het eigenlijk overal in terug. Dus als ik bijvoorbeeld een film kijk en bijvoorbeeld Jurassic Park, die dikke, zeg maar, die dan in zijn autootje gaat, wegsneakt, voor zichzelf kiest. Ja, en die wordt dan opgegeten. En ik denk, ja, dat was ik. En als we met geschiedenislessen krijgen en we hebben het over de Tweede Wereldoorlog en mensen worden gemarteld en die dan uiteindelijk hun hele familie verraden, dat ben ik. En als ik een krantartikel lees over iemand die dan verdrinkt in het midden van andere mensen in de zee, en mensen staan er gewoon bij te kijken, ik durf er niks over te zeggen, want ik weet, ja, dat ben ik. Ik kies voor mezelf op dat moment. Ik kies niet voor anderen. Ik gebruik mijn vrienden eigenlijk om mezelf te redden. En ja, er zijn woorden voor die je daarvoor kan gebruiken. Egoïst, verrader, lafaard. Die jaren daarna denk ik er af en toe nog aan. Maar ik vergeet het nooit meer. En ongeveer 9 jaar later, ik ben inmiddels 25, ik woon in Amsterdam. Ik studeer en ik woon aan de Cloveniersburgwal. Naast de filosofiefaculteit waar ik ook studeer. En ik heb een hele mooie kamer. Ik woon met een ander meisje samen. We hebben allebei een eigen kant, zeg maar. En ik woon aan de kant waar dat uitkijkt op de universiteit. En het is een soort pleintje. En mijn kamer is opgedeeld in twee delen. Je hebt één slaapgedeelte, daar zat een muur tussen. En de andere kant, dus de woonkamer. Dat heeft ook een heel mooi erkertje. En dat kijkt dus uit op dat pleintje. En ik lig daar en ik lig te slapen. En op een gegeven moment word ik wakker. En ik word wakker voornamelijk van een geluid. En dat geluid is een soort gekerm. Nee, nee, nee. En ik weet niet goed wat het is, dus ik pak mijn bril van het nachtkastje en ik zet hem op. Ik doe het raam open en ik kijk ze doorheen vanuit mijn slaapkamer. Maar er zat een hek voor, omdat mijn slaapkamer, ja, er zat dus een hek voor naar dat pleintje toe. Maar ik kan niet goed zien, want het is donker. En ik zie dus door die spijlen van het hek heen een figuur en iets op de grond. En die figuur die staat, die doet iets. Die doet iets met zijn armen. En ik hoor nog steeds dat gekerm. Nee, nee, het wordt harder. En ik dacht, er wordt iemand in elkaar geslagen. Er werd iemand hier voor mijn raam in elkaar geslagen of misschien wel vermoord. En op dat moment weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Dit is hier zo'n moment dat ik iets moet doen, maar ik wil het gewoon echt niet. En ik sta op en ik loop naar het lichtknopje en ik druk op het lichtknopje. En ik denk, nou, misschien als hij het licht ziet, dan weet hij dat er iemand wakker is. En ik kijk weer door mijn gordijnen heen, maar er is geen verandering. Ook het geluid, het gekerm wordt harder. En ik ga om die muur heen naar mijn erkertje toe. Maar ik moet mezelf toespreken. Kom op je been, naar voren. Je linker, je rechter, doe ze naar voren. Doe ze naar voren. Loop naar dat gordijn toe. En bij dat gordijn moet ik mijn armen toespreken. Rosa, doe je armen omhoog. Doe je armen omhoog, pak die gordijnen beet. Trek ze open, doe het. En op dat moment zie ik dus buiten een andere man in elkaar trappen, slaan. Er is een onwijs gevecht aan de gang. En de man die ziet mij nu. Ik sta in het licht. En we kijken elkaar aan. Maar hij is niet onder de indruk. En hij gaat gewoon door. En dan denk ik, ik moet verder. Ik moet het raam open doen. Maar ik wilde niet het raam open doen. Dus ik zeg weer, Rosa, doe je armen omhoog. Naar die hand van het raam. Doe het open. Haal de klink naar beneden. Doe hem open. En die man kijkt me weer aan. Hij geeft hem nog een keiharde trap en op dat moment hij rukt iets uit de handen en die man rent weg. Voor mijn raam ligt er dus een bloedende man, het kermen. En ik klim uit het raam, ik pak die man op en ik trek hem mee het erkertje over in mijn raam. En ik gooi hem naar binnen en ik doe de ramen dicht, de gordijn dicht. En ik dacht, ja, misschien komt hij wel terug, ik weet het niet. En die man ligt daar hier bloedend op de grond. En ik zei, wil je wat drinken? Wil je een krentenbol? Ik heb een krentenbol met kaas. En die man, ja, die wilde natuurlijk niet, wilde een beetje water. Hij was gewoon totaal van de wijs. En ik ben voor mezelf een krentenbol gaan maken met kaas. En Ik ben de politie gaan bellen. Maar die politie was er ook al binnen 2 minuten. Want de omstanders hadden het ook gehoord en hadden de politie gebeld. En er komen 5, 6 politiemannen mijn kamer binnen. Die man wordt meegehaald en afgevoerd, zeg maar, naar ik weet niet waar naartoe, de ambulance. En ik word ondervraagd. En het gekke is, tijdens dat ik dat raam opende, dacht ik, ik moet het onthouden. Ik moet onthouden hoe die man eruit ziet. Ik kijk naar zijn jas, ik kijk naar zijn gezicht, kleur ogen, neus, broek. Alles moet ik onthouden. Onthoud het. Maar wanneer ik word ondervraagd, weet ik helemaal niks. Ik kan een politieman niet helpen. Een ander gek ding is, ik had eigenlijk wel een soort complimentje verwacht. Ja, ik dacht wel, misschien krijg ik een vaantje of iets, zeg maar van, nou, goed gedaan. Maar de politieman, die zegt, ja, ik krijg een soort uitbrander. Hij zegt, je hebt jezelf in gevaar gebracht. Je had eerst de politie moeten bellen. En ik laat ze uit en ik doe de deur dicht. En mijn huisgenoot, die was er ook en die is gaan slapen. En ik sta in het halletje en ik kijk naar mezelf en ik zie dat ik in mijn hemd en in mijn onderbroek sta. Nog steeds. Dus van het moment dat ik ben opgestaan tot aan die politie, heb ik gewoon alles en die man in mijn hemd en in mijn onderbroek gedaan. Ik doe het licht uit en ik ga in mijn bed liggen en ik begin te malen. Wat ben ik nou? Held, lafaard, dom. Het duurt heel lang voordat ik in slaap val.
Dat was een verhaal van Rosa van Toledo. Rosa is een van de redacteuren van Echt Gebeurd, wat betekent dat zij vertellers zoekt, vindt en begeleidt. Dat begeleiden deed Rosa ook bij de bijzonder fijne podcast Kan je even langskomen? Een bijzonder en eerlijk verhaal in 14 korte afleveringen waar ik met veel plezier naar heb geluisterd. Kan je even langskomen? Rosa geeft ook hele leuke en goede lessen in verhalen vertellen. Ik ben er ooit bij geweest en ook ik stak er wat van op. Neem vooral contact met ons op als je denkt dat dat iets is waar jij of jouw organisatie wat aan zou hebben. De rest van onze redactie bestaat verder uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie, Even Zwaving, zaaltechniek, Jasper van Oorschot, podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 273. Tot volgende week en onthoud, als de moedje in de schoenen zakt, kan je altijd nog tegen je handen praten.